Beste mensen, zusters en broeders, gemeente, hoe je ook maar aangesproken wilt worden. Een van de bekendste verhalen uit de Bijbel, daar is onderzoek naar gedaan, een van de bekendste verhalen is het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Dat verhaal vertelde Jezus aan een wetgeleerde die hem vroeg wie zijn naaste was. En die vraag werd weer gesteld naar aanleiding van het antwoord op de vraag wat het grootste gebod is in het wet. En daar kwam de liefde voor de naaste om de hoek kijken. En met die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan had Jezus duidelijk gemaakt dat het erom ging dat je hoe dan ook een naaste bent voor de ander. De vraag wie is jouw naaste werd door Jezus als het ware omgedraaid in het antwoord voor wie ben jij een naaste. Dat prachtige verhaal, dat bekende verhaal met als uitkomst voor wie ben jij een naaste kunnen wij lezen in het evangelie naar Lucas. En vandaag lazen we in Matthäus exact dezelfde vraag. Maar dan nu vanuit de hoek van de fariseeën. Wetgeleerden stelden die vraag, dus iemand die dat aandachtig bestudeerde. Hen komen we tegen, die fariseeën, in dat gedeelte van het Matthäus-evangelie, waar mensen probeerden Jezus onderuit te halen. Verschillende groepen. Nadat de Sadduceeën tevergeefs Jezus een strikvraag over de opstanding hadden voorgelegd, waren nu de fariseeën aan de beurt. Nu jullie jongens. En het ging hier over de 613 geboden en verboden die het dagelijks leven van Joden bepaalden en voor een groot deel nog steeds bepalen. Jezus had in zijn bergrede gezegd dat hij er niet was om de wet en de profeten te ontbinden, maar juist om die tot vervulling te brengen. Allemaal prachtig en mooi, maar nu werd het tijd om Jezus te ontmaskeren. Tenminste, dat hoopten zijn tegenstanders. En het was duidelijk dat Jezus een bepaald gebod of verbod zou moeten noemen en daarmee zou bekennen en erkennen dat de anderen dan wat minder waren. En daarmee zou hij min of meer beweren wat waar en onwaar, betrouwbaar en onbetrouwbaar zou zijn. Een duivels dilemma zou je zeggen. Maar Jezus liet zich niet verleiden om iets uit die complexe wereld van geboden en verboden te benoemen. Daarentegen citeerde hij de Joodse geloofsbelijdenis, het Shema, dat elke dag 2 keer door de Joden worden geciteerd. Gereciteerd. En het is hetzelfde Shema, en misschien herkennen we dat wel, dat in een klein kokertje op elke deurpost is aangebracht. En dat ook in een klein doosje op de gebedsriemen zit. En op dat kleine briefje staat in piepkleine Hebreeuwse lettertjes geschreven: God liefhebben met heel je wezen, met alles wie en wat je was, bent en zult zijn. Zoiets, dat is het eerste gebod. Maar dan noemde Jezus het tweede gebod, dat van een even grote waarde zou zijn en net zo belangrijk is als het eerste, zei hij. En dat zijn woorden uit Leviticus, dus hij zei niks nieuws. Het nieuwe was dat Jezus deze twee zaken bij elkaar bracht. Weliswaar gescheiden, maar toch ook weer met elkaar verbonden. Vaak hoor je mensen uitleggen in onze tijd dat als je de medemens lief hebt, dat je daarmee automatisch ook God zou lief hebben. Of net andersom. Maar dat is dus niet zo. Want het gaat wel om twee zaken. God valt niet samen met mensen, maar hij is de ongrijpbare, eeuwige met wie we ons verbonden mogen weten of voelen. En God liefhebben betekent dat we een relatie met hem willen aangaan. Of dat we een relatie met hem zoeken. En mensen doen dat op vele verschillende manieren. Met allerlei vormen en rituelen, gebruiken en acties en uiteraard ook heel veel woorden proberen mensen in verbinding te komen met God. En via die wegen proberen mensen, en ze geloven erin en ze zeggen dat het gebeurt ook, proberen mensen kracht, inspiratie, hoop, troost en richting te vinden in hun leven. Het is een kostbaar goed dat die verscheidenheid van Gods liefhebben handen en voeten krijgt, dag in dag uit, in talloze verschillende kerken, groepen, leefgemeenschappen, geloofsgemeenschappen en hoe al die verbanden ook mogen heten. Een kostbaar goed dat God op zoveel verschillende manieren wordt aangeroepen. En God is niet te benaderen via één weg of te vangen door één kerk. Laten we dat maar eens vooropstellen. God laat zich benaderen zoals mensen dat kunnen, willen en vaak van huis uit hebben meegekregen. Liturgische handboeken, dogmatische geschriften, het is allemaal prima. Maar nogmaals, het zijn hulpmiddelen naast de vele andere mogelijkheden die mensen kennen of bedenken om God in hun leven te ontdekken, te benaderen en lief te hebben. Voor elk wat wils. En het ene zal je aanspreken en het andere. Ik heb ooit eens een keer meegedaan aan een workshop om dichter bij God te komen, als het ware, aan sacraal dansen. En nou ben ik nou helemaal geen danstype. En na 5 minuten had ik het wel gezien. En als je dan bijna 2 dagen moet sacraal dansen, dan wil je dat je hele leven nooit meer doen. Dat was niet mijn ding, zeg je dan. En zo zijn er meerdere zaken dat niet mijn ding is, maar voor anderen iets zeer kostbaars. De ene zoekt het in meditatie en de andere uit zingen en de derde uit studie. Maar er zijn ontelbare mogelijkheden om in contact te komen met God, om die verbinding met God voor jezelf mogelijk te maken. Want we kunnen niet anders over God spreken dan met de woorden en de mogelijkheden die wij in ons leven ontdekken. En dat is soms ook cultuurgebonden. Of zoals onlangs de overleden theoloog Kuitert al zei, het spreken over boven komt van beneden. Maar lijkt Jezus te zeggen, je moet niet alleen over boven spreken. God is overal om je heen. Of zoals gezegd zou kunnen worden, God gebeurt in de wereld om ons heen en in de mensen om ons heen. En daarom noemt Jezus dat het tweede gebod. Door God lief te hebben, word je op andere wegen gezet, waardoor de naaste in beeld komt. Want God liefhebben betekent niet dat je omhoog staart, maar God liefhebben betekent ook dat je om je heen kijkt, zodat de sleutel toch eruit getrokken kan worden. Pardon, zegt Jezus. Waardoor je een naaste wordt voor de ander, bedoelde je zeker te zeggen. Want de naaste liefhebben als jezelf, dat lazen we. Maar mij is geleerd dat er een betere vertaling is door te lezen, de naaste liefhebben, want hij is als jij. Dat staat er eigenlijk. In de medemens mag je jezelf herkennen. Want je bent met elkaar verbonden door ontelbare, onzichtbare draden. En daarom kun je zelf in de medemens herkennen en de medemens kan zichzelf in jou herkennen. God en de naaste liefhebben zijn als het ware de pijlers van één brug. Ze zijn afzonderlijk nodig om die brug te dragen. En zodra er één pijler wegzakt, verwaarloosd wordt, in elkaar stort, dan stort ook die brug naar beneden. Een overbrugging van kloven, van dalen, van rivieren. Of zoals een oud-Nederlands spreekwoord zegt, een brug slaan kan alles te maken hebben met twee groepen met elkaar in contact te brengen, zodat er wederzijds begrip ontstaat. Bruggen bouwen naar elkaar. En de brug is dan een symbool van, voor de uitwisseling van gedachten en ervaringen. De brug verbindt twee werelden die eerder van elkaar gescheiden waren. De brug met die twee pijlers kan de werkelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken. Martin Buber zei ook ooit, al het werkelijke leven is ontmoeting. En centraal in zijn denken staat de oprechte ontmoeting tussen mensen onderling en tussen mensen en God. Voor mij, zo schrijft hij, is die positieve ontmoeting tussen mensen de ware bedoeling van God met zijn schepping. Want die schepping staat natuurlijk niet op zichzelf als een avontuur van God als Einzelgänger. Zo, wel laat ik eens wat leuks scheppen. Maar die schepping heeft hij geschapen met het oog op mensen, met het oog op ons. Zo heeft hij zich verbonden met mensen. In de ontmoeting van God en mensen onderling, komt de mens tot ontplooiing en tot ware levensbestemming. Zo is het bedoeld. Een verhaal vertelt dat God ooit eens met mensen onderweg ging. Mensen die werden bevrijd uit hun slavernij. En die door het water gingen, dat week, dankzij God. Voorbij de chaos van de zee trok men de woestijn door op weg naar het beloofde land. En God ging voor, zo vertel dat verhaal, ging voor door de woestijn, die symbool staat voor gevaar en voor doodsbedreigingen. Want de woestijn is geen plek om te leven. En tijdens die woestijntocht, waar God hun voorging, ontstond er ruimte voor de werkelijke ontmoeting met God. En op bepaalde momenten in die woestijn wees God richting. Was hij als het ware een baken op weg naar de vrijheid, op weg naar het beloofde land. Handreikingen gaf God in die woestijn. En geen starre, onveranderlijke regels. In Deuteronomium wordt gezegd dat die handreikingen laagdrempelig en toegankelijk zijn. Je hoeft niet de chaos van de zee te bedwingen. Je hoeft niet de eenzame weg naar de hemel te bewandelen om ze te ontdekken. De handreikingen van God liggen binnen handbereik. Dat is de boodschap die we elkaar mogen vertellen. Een simpele, herkenbare en menselijke boodschap. Afgelopen week waren veel mensen in ons land ontroerd door het overlijden van Eberhard van der Laan. Heel veel reacties vanuit alle lagen van de Amsterdamse bevolking, ja, vanuit de hele Nederlandse samenleving, maakte duidelijk dat deze man in staat was geweest om op een unieke wijze te bouwen aan bruggen tussen totaal verschillende belangen, groepen en mensen. En dat die reacties zo massaal voor het voetlicht kwamen, heeft volgens mij alles te maken met het verlangen van talloze mensen in onze samenleving naar een tijd dat er een andere wind gaat waaien in deze wereld. Een wind, misschien spreken wij liever over de geest, die hoop en perspectief brengt voor mensen wereldwijd, voor een wereld die op dit moment zo bedreigd wordt. De geest van ontmoeting die God en mensen de ruimte geeft om te werken aan een wereld waar het leven weer een feest mag worden voor ieder mens. Een droom, een visioen, een utopie. Of zullen we toch maar vol hoop de handen uit de mouwen steken en blijven hopen op en geloven in een wereld die God voor ogen heeft. Amen.